De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Adelange uit Nieuw-Lekkerland voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Ezechiël 18. Kerkdiensten voor volgende week zondag 17 november in de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee van de Wind. Dan zal de bediening van het heilig avondmaal gehouden worden en in de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee van de Wind voor te gaan in de dienst van nabetrachting en dankzegging voor het heilige avondmaal. Er zijn vanavond 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. We bevelen de collector hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de vereniging Op Weg met de Ander, die aandacht geeft aan mensen met een beperking. De voorzang nu is Psalm 105, vers 2. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt de hoogste vreugdepsalmen. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 95, vers 3 en vers 5. Zijn is de zee, ze is door al zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. En vers 5, verhard u niet. Neemt zijn genaoot moedig aan. Psalm 95, de versen 3 en 5 zingen we. De geloofsbelijdenis zingen we Psalm 115, vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot. Psalm 115, vers 7 zingen we na de geloofsbelijdenis. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschappen de kerk van alle tijden en plaatsen doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u en jullie spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten we samen de Heere bidden en zijn aangezicht zoeken. Machtige Heere, getrouwe God en Vader in de Heere Jezus Christus. Ook vanavond zijn er kerkdeuren open. En het is er het teken van dat de deur van uw heil open is. U wilt onze God zijn. Licht schijnt in ons donker en u nodigt ons binnen in uw licht. En wij vragen u, Heere, nu we in de kerk zijn gekomen en deze dienst begonnen is, doe ons genieten van uw licht. Mogen we in uw licht komen met al het donker van ons leven, de zonde, de duistere gedachten en begeerten, de last van het verleden waar we misschien nog steeds niet helemaal mee klaar zijn. En ook onze vragen, zorgen, problemen, kwesties. Mogen we het allemaal voor u neerleggen, Heere. En laat uw licht ons verheugen, verblijden, met verwachting de toekomst inzien. Als u erbij bent, dan zullen we in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. U, Heer Jezus, staat daar garant voor. U bent zelf dat licht. Heb er dank voor, als we u leerden kennen, al lang geleden, of nog pas. Heb er dank voor, als de kennis van u en de omgang met u in ons leven versterkt wordt, vernieuwd wordt. En laat het ook vanavond gebeuren. Dat er voortgang mag zijn in het wandelen met u. En dat we telkens weer nieuwe dingen mogen zien. Dat schriftwoorden mogen oplichten. En dat dingen van vroeger weer vers worden. Zodat we er weer kracht uit ervaren, genade in vinden. En wilt u, Heer, ook bij ons allemaal werken als we misschien korter of langer het aanvoelen dat er wat gebeuren moet tussen u en ons, wil het op orde komen. Wilt u zelf opruiming houden en toenadering geven En wilt u geven dat we echt ook verder mogen komen in het omarmen van de Heer Jezus Christus, in het leven van die beloften die er zoveel in de Bijbel staan, maar die uiteindelijk alleen maar hun vervulling aan ons uitkeren door de werk van uw Heilige Geest, als we er de toegang toe gevonden hebben in Christus. Heer, wilt u ons zo allen bij de hand nemen. We bidden u voor alle kinderen, ook vanavond in de kerk. De jongeren, we smeken u, Heer, om uw zegen voor elke volwassene tot de oudste toe. Wilt gij ook bij kerkradioluisteraars zijn in hun eigen huiskamer? Wees u met ouders die op de kinderen passen. Heere, bouw uw kerk op alle plaatsen. In de Bommelerwaard, in Nederland. En wereldwijd. En maak dat de duivel, die ment dat hij het gewonnen heeft, het mag inzien dat hij het verloren heeft. En geef in ieder geval dat mensen hem niet langer de hand geven als ze dat nog doen. Laat uw koninkrijk komen en mogen wij gemeente zijn richting uw wederkomst, Heer Jezus Christus, zodat het ook vanavond in onze harten leeft. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. Hoor ons in zijn naam. Amen. We openen Gods heilig woord. De schriftlezing is uit de profetie van Ezechiël. Ik ben met de gemeente van New Lekkerland al een tijdje aan het luisteren naar de profetie van Ezechiël. En vanavond openen we hoofdstuk 18. We lezen de versen 1 tot en met 4 en 20 tot en met 32. Ezechiël 18, de versen 1 tot en met 4 en 20 tot en met 32. In het eerste gedeelte van de profetie van Ezechiël is de profeet Ezechiël met een heel aantal van de belangrijkste en meest verantwoordelijke Joden weggevoerd naar Babel. En daar ontvangt hij het woord van de Heere. Ondertussen, Jeruzalem is nog steeds redelijk intact, al is het wel een bezette stad geworden. En soms denken ze in Jeruzalem van wij houden het nog wel. Maar in Babel maken ze het echt mee. Het is al ballingschap. En in die situatie horen we het woord van Ezechiël 18. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. Ezechiël 18 vanaf vers 1. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël? De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stomp. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken. Zie, alle mensenlevens behoren mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven. En dan lezen we verder bij vers 20. De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn en de goddeloze van de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven en hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze, spreekt de Heere, Heere? Is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen dat hij zal leven? Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, overeenkomstig al de gruweldaden die de goddeloze gedaan heeft en doet, zal hij in leven blijven? Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, ze zullen niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn trouwbreuk die hij gepleegd heeft en vanwege zijn zonde die hij begaan heeft, alleen daarom zal hij sterven. Verder zegt u, de weg van de Heer is niet recht. Luister toch, huis van Israël. Mijn weg is niet recht. Zijn niet veel eer uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn onrecht dat hij gedaan heeft. Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven behouden. Hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn overtredingen die hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Het huis van Israël zegt desondanks, de weg van de Heer is niet recht. Huis van Israël, zijn mijn wegen niet recht? Zijn niet veel eer uw wegen onrecht? Daarom zal ik u berechten, huis van Israël, ieder overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere Heere. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere Heere, dus bekeer u en leef. Hier eindigt de schriftlezing. Ik zet vanavond boven de preek, zeg niet, ik kan er niks aan doen. En de drie punten van de preek gaan parallel aan drie tekstverzen, tekstgedeelten uit Ezechiël 18. Dus ik noem ze maar gelijktijdig. Eerst staan we stil bij spreekwoordelijke leidelijkheid. We lezen vers 2 als tekst. Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël? De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stom. Spreekwoordelijke leidelijkheid. De tweede gedachte is persoonlijke verantwoordelijkheid. We lezen vers 4. Zie, alle mensenlevens behoren mij toe, zowel het leven van de vader als het leven van de zoon. Die behoren mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven. Persoonlijke verantwoordelijkheid. En de derde gedachte is goddelijke gerechtigheid. We lezen vers 20 en 21. De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven. Hij zal niet sterven. Goddelijke gerechtigheid. Zeg niet, ik kan er niks aan doen. U krijgt eerst gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten die al genoemd zijn. God zegene u in deze dienst van de offerande. Wij zingen Psalm 106, vers 3, geef dat mijn oog het goede aanschouw. En vers 4, we hebben God op het hoogst misdaan. Psalm 106, de versen 3 en 4. Zeg niet, ik kan er niks aan doen. En de drie punten voor de preek zijn spreekwoordelijke leidelijkheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en goddelijke gerechtigheid. En we beginnen bij spreekwoordelijke leidelijkheid, vers 2. Ik kan er niks aan doen, dat zeggen we natuurlijk allemaal wel eens een keertje. En we zeggen het ook wel eens een beetje goedkoop en wat snel. Zo van, je liet een bord uit je handen op de vloer vallen, kapot. Of je bent te laat. Of je rende iemand omver. Ik kan er niks aan doen. Nou ja. Echt niet? Ik kan er niks aan doen. Soms bekruipt dat gevoel je toch ook echt wel in een wat bredere zin. Bijvoorbeeld, je verliest je werk en je moet verhuizen en dat heeft gevolgen voor je hele gezin. Het is allemaal niet zo makkelijk. Maar ja, het overkomt je. Wat kun je eraan doen? Je ouders krijgen te maken met ziekte. En vervolgens heeft dat allerlei consequenties voor het hele gezin. Zorgtaken, niet op vakantie kunnen. Maar ja, het gebeurt. Wat kun je eraan doen? Of dan iets heel groots. Daar gaat het vaak over in het nieuws tegenwoordig. Het klimaat. Dat verandert. En dat heeft te maken met grootschalig gebruik van grondstoffen. Ja, dat doen we natuurlijk allemaal. Maar kan je daar nou zoveel aan veranderen? Eigenlijk heb je vaak het gevoel van, ja, kan ik eraan doen? Ik kan er niks aan doen. Dat is een gedachte die nogal leeft onder de Israëlieten om Ezechiël heen. Zoals ze daar in Babel zijn. En ze uiten die gedachte met een spreekwoord dat onder Israël ruime bekendheid heeft. Je komt het hier tegen, dit spreekwoord, en in Jeremia 31 wordt het ook genoemd. De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stom. In Babel zeggen ze, want dat bedoelen ze met dit spreekwoord, onze vaders hebben gezondigd en wij zitten met de gebakken peren. Het voorgeslacht heeft God en zijn geboden verlaten en daar moeten wij nu voor boeten. De vijand is over ons gekomen, heeft Kanaan bezet, ons mee naar Babel genomen als overwonnenen en nu zitten we hier. Allemaal door wat onze vaders gedaan hebben. Het voorgeslacht heeft het voor ons bedorven. Nou, ik noem dat spreekwoordelijke leidelijkheid. Hier zitten we en we kunnen er niks aan doen. In die spreekwoordelijke leidelijkheid zitten trouwens wel een paar elementen die ik er maar eventjes kort uithaal. Ik zie er vier elementen in. Allereerst, er is geen sprake van eigen schuld, die komt gewoonweg niet aan de orde. Ik kan er niks aan doen. En het tweede, de specifieke situatie en de eigen inbreng wordt uit het oog verloren met een soort van algemene waarheid. En met algemene waarheden kun je veel neutraliseren. En het derde, er is zeker wel schuld, maar dat is allemaal de schuld van anderen. En het vierde element dat erin zit, ook God krijgt de schuld. Want hij heeft het toch allemaal maar laten gebeuren. Hij had het toch wel kunnen verhoeden als hij dat gewild had, maar dat heeft hij niet gedaan. Nou, dat zit er eigenlijk allemaal een beetje in dat denken en spreken van Israël met hun spreekwoord. En ja, dan is leidelijkheid eigenlijk helemaal niet zo onschuldig, hè? Want dat laat je er wel op een bepaalde manier in staan. En de schuld, Nou ja, die is dan voor een ander. Mens om me heen en God. Dat is het. Wie lijdelijk is, die kan zonde hebben. Dat zegt hij dan zelf misschien ook nog wel. Maar schuld heeft hij er niet aan. De schuld is voor een ander. Hij kan er niks aan doen. Wat er misging met ons en voor ons en door ons is dan de fout van ja, onze ouders. En mijn echtgenoot. En van de maatschappij. Het is niet mijn fout. Wie lijdelijk is, die zet zichzelf buitenspel. Ook geestelijk gezien. Naar God toe. God moet het maar doen. Dan wordt het een manier van denken van, als God wil dat ik tot bekering kom, nou dan moet hij er maar voor zorgen. Dat ik niet geloof, dat kan ik niet helpen. God moet het me geven. Als God niet wil dat ik die zonde bega, nou dan moet hij me maar tegenhouden. En als hij dat kennelijk niet gedaan heeft en de straf is gekomen, ja dan heeft God het uiteindelijk verkeerd gedaan. He, dan is God onrechtvaardig. Er zit bij Israël wat je noemt fatalisme in de lucht. Er wordt geleefd alsof het lot alles bepaalt. En alsof we niet met een levende God te maken hebben en met levende mensen. Gemeente, laten we ons denken tegen het licht houden als al die dingen naar ons toe komen. Zitten wij misschien ook toch wel een beetje op het spoor van de spreekwoordelijke lijdelijkheid? De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stomp. Ja, zegt iemand, en ik kan me voorstellen dat dat toch een beetje zit te kriebelen van, maar het is toch ook echt zo? Het staat zelfs in de wet van God dat hij de zonde van de vaderen bezoekt aan de kinderen tot in de derde en vierde generatie. Het is toch ook zo dat de kinderen de gevolgen van de beslissingen, van de nalatigheden en van de daden van hun ouders ondervinden? Ruziënde ouders brengen kinderen toch ook veel leed? En dronkenschap en drukgebruik bij ouders brengen niet alleen hun eigen leven, maar ook het leven van hun kinderen in de goot. Een verzwakking in kerkgang, in bidden en in bijbellezen bij ouders maken toch ook dat de kinderen makkelijk afhaken en dat de kleinkinderen misschien zometeen nergens meer van weten en nergens meer aan doen. Dat is toch zo? Ja, dat is zo. En wij leven echt als mensen met elkaar. En de invloed die we op elkaar hebben is van ontzaggelijk grote betekenis. Gaan wij van God weg en andere kanten op, dan heeft dat gevolgen voor kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Ik kijk gewoon ook even naar de jongeren van vanavond. Ook als je hier gewoon zit met jezelf. Je zegt van nou, ik ben zoon van, dochter van en voor de rest is er eigenlijk nog niks aan de orde. Nee, maar voordat je het weet, dan zit je hier zelf, zoals sommige volwassenen zitten met nou, een paar kinderen naast zich of die kinderen zitten verderop ergens in de kerk. Of je hebt al kleinkinderen. En ja, hoe je het zelf doet, dat heeft gevolgen voor die kinderen, die kleinkinderen. Zoals je dat zelf waarschijnlijk ook ervaart. Dat je vanavond hier in de kerk zit, heeft er misschien een heleboel mee te maken dat je vader en moeder dat ook graag willen. Nou, evengoed fijn dat je er bent. Maar zo lopen de verbindingen. Ondertussen, hoezeer ouders ook van invloed zijn op hun kinderen, laten we niet vergeten dat de wet van God ook zegt, maar God doet barmhartigheid aan duizenden van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. En dan word je zelf aangesproken en dan wordt er je gevraagd, en hoe doe jij het nou? Hoe ga jij nou verder? En daarom is het de vraag of we er goed aan doen. Om te klagen over onze ouders, over onze echtgenoten en over onze werkgevers en over onze overheid of over wie dan ook. Is het niet juist de bedoeling dat we zelf zo leven als jongeren en als volwassenen, dat we het nageslacht tot zegen mogen zijn? En dat ik er nu goed in probeer te staan. En dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Nou, en dan komen we vanuit het eerste punt ook meteen in het tweede punt. Persoonlijke verantwoordelijkheid, dat is het tweede punt, na spreekwoordelijke leiderlijkheid. God laat Israël horen hoe hij over hun spreekwoord denkt. Hij wijst het volledig af. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken. De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stom. Dat spreekwoord wordt door God op de zwarte lijst gezet. Dat moet u maar schrappen uit uw woordenboek. Dat moet niet meer voorkomen in uw vocabulaire. Zo moet u niet meer spreken, vooral zo moet u niet meer denken. Spreekwoorden, dat zijn van die, ja, die algemene gezegdes die erin gesleten zijn. En vaak zijn dat natuurlijk ook gewoon wijsheden. Die het waard zijn om herhaald te worden, daarom worden ze ook herhaald. Maar soms, dan zijn er van die spreekwoorden, nou ja, die kunnen er maar beter niet zijn. De gedachte daarachter, verdween die maar. Dat is aan de hand met dit spreekwoord. Hoe is het dan wel, als de waarheid van dit spreekwoord niet deugt? Nou, dat zegt de Heere vanaf vers 4. Hij zegt, zie, alle mensenlevens behoren mij toe, zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven. Laten we dat eens goed aankijken. Alle mensenlevens behoren mij toe. Alle zielen, staat er letterlijk in het Hebreeuws. Dus dan gaat het niet enkel maar over de tijd van het mensenleven die God toebehoort, maar het gaat over de kern van het mensenleven, het diepste binnenste dat God toebehoort. Wij zijn mensen door God geschapen. En hij wil met ieder van ons in relatie staan als zodanig. Ik je schepper, jij mijn schepsel. En allemaal zijn we aan God verantwoording schuldig. En die verantwoording kan ik niet van me afschuiven op de manier van, mijn ouders of wie dan ook hebben het allemaal bepaald. Ik ben niet meer aansprakelijk. Nee, God zegt tegen ons, jij mens, met je leven, met je omstandigheden, met je mogelijkheden, bent naar mij toe verantwoordelijk. Ik roep jou. En ik beloof je mijn gunst en mijn zorg. En ik geef je mijn geboden. Leef met mij. Leef voor mij. En in de volgende verse, vanaf vers 4, worden dan een vader, een zoon en een kleinzoon opgevoerd. Drie generaties. We hebben dat gedeelte niet gelezen, maar ik zal het u een beetje vertellen. En als u tijd of gelegenheid hebt, dan kunt u het misschien thuis in zijn geheel nog een keer nalezen. Maar ja, komt vaak niet van, hè? Ik noem het maar. Drie generaties worden hier genoemd. En de vader die is rechtvaardig, Godvrezend. De zoon, ja, die is totaal anders, die is goddeloos. Gewelddadig. En de kleinzoon, derde generatie, die is toch weer rechtvaardig. Godvrezend. Gaat vaak niet zo, hè? Maar kan dus wel. Eerste generatie, godvrezend. Tweede generatie, goddeloos. Derde generatie, weer godvrezend. Stel dat. Nou, zegt de Heer. Als dat nou zo is, de rechtvaardige vader en kleinzoon, die zullen zeker in leven blijven. Terwijl die goddeloze zoon, ja, die zal de dood vinden. Wat zegt de Heer daarmee? Nou, die rechtvaardige vader is geen garantie dat er geen goddeloze zoon is. Want ja, die zoon die heeft toch weer zijn eigen weg, zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen leven. Ja, en zo doet hij het soms ook. Hij gaat zijn eigen weg en dan heb je het. En een goddeloze vader die omkomt vanwege zijn zonde, die betekent toch niet dat een rechtvaardige zoon niet zal leven. Het is van groot belang hoe elk mens zelf zijn leven inkleedt. En dan zijn vorige generaties voor de volgende generaties bepalend. Maar iedere generatie, elk mens, elk kind heeft weer zijn eigen keuzes. Dus je staat niet geestelijk gezien voor goed buitenspel als je nou ouders hebt die weinig met de dingen van God bezig waren. Dan kan het zo wezen dat je het zelf wel bent. Dat mag echt, dat mag echt. Waarom niet? En je bent niet van alle verantwoordelijkheid ontslagen als je ouders hebt die dicht bij God leven. Zodat je er dan zelf niet zoveel aan hoeft te doen. Want ja, nou ja, mijn ouders die zijn zo goed. Daar kom ik ook nog wel mee in de hemel. Ja, maar zo werkt dat niet. Het is van belang hoe je zelf leeft. We merken ondertussen, uit dat voorbeeld van die vader, die zoon en die kleinzoon wel, hoe een rechtvaardig en gewelddadig leven echt concreet worden. Dat wordt ons in deze versen ook verteld. Vier aspecten van het leven komen in de drie generaties steeds voorbij. Het eerste gaat over de godsdienst, het tweede over huwelijk en seksualiteit. Het derde over de sociaal-economische maatschappij. Hoe sta je in de wereld om je heen? Hoe ga je om met anderen? En het vierde gaat over recht en eerlijkheid. Nou, zo kun je het lezen. In Ezechiël 18, de rechtvaardige, wat is dat nou voor iemand? Iemand die God vreest. Wat betekent dat nou in je leven? Nou, die rechtvaardige is iemand die geen offers brengt aan walgelijke goden, afgoden. Hij gaat niet naar bed met de vrouw van een ander. En hij behandelt niemand slecht. Hij geeft alles terug wat hij van iemand als onderpand heeft genomen. Hij steelt niks van niemand. Hij geeft eten aan mensen die honger hebben. En kleding aan mensen die geen kleren hebben. Hij leent geen geld uit tegen een veel te hoge rente. Hij zet niet af, om maar zo te zeggen. Hij is eerlijk en hij spreekt eerlijk recht als mensen verschil van mening hebben. En de goddeloze die vertoont op al die terreinen het tegengestelde beeld. Heel concreet wordt ons het leven van de rechtvaardige en de goddeloze hieruit geschilderd. Een gezonde levensinstelling krijgen wij als wij wegkomen uit de slachtofferrol. Dat is psychologisch gezien al zo. Het kan best zijn dat sommige problemen in mensenlevens teruggaan op wat we als kind wel of niet hebben meegekregen. En het kan best dus nuttig zijn om dat op het spoor te komen. Psychologische hulp helpt daar ook wel eens een beetje mee. Waarom denk je nou zo? Waarom doe je nou zo? Waarom ben je nou zo bang? En waarom, nou, waarom heb je die neiging? Heeft soms te maken met ja, hoe het in je kinderleeftijd ging. Maar het komt pas weer op gang als we nu in ons eigen leven verantwoordelijkheid nemen. Hoe wil ik erin staan? Hoe mag ik erin staan? Ik heb die neigingen, ik heb die gevoelens, het zal waar wezen, maar wat voor kant ga ik ermee op? En je moet wegkomen uit de slachtofferrol, dat is psychologisch gezien al heel heilzaam. Want je leeft en je doet en je wilt, jij. Een gezonde levensinstelling krijgen we als we wegkomen uit de slachtofferrol, dat is ook geestelijk gezien zo. Ja, want wanneer vindt er nou bekering plaats? Wanneer komt iemand nou verder in de richting van God? Wanneer ga je nou echt leven met de Heer Jezus Christus? Als we onder ogen hebben gezien, waar sta ik? Wat heb ik nou gedaan? Wie ben ik? Als we onze fouten en gebreken inzien, voor God brengen en ons leven aan hem overgeven. Dan leveren we ons ten eerste over aan de genade en de vergeving van God. En als dat nou bij iedereen maar gebeurde. Als dat bij jullie nu ook maar gebeurd was, jongens en meisjes. Dat je je overgeleverd hebt aan de genade en de vergeving van God. Weet je daarvan? En vervolgens leveren we ons ook over aan het gezag en de leiding van God. En God is ruim voor ons in zijn genade en vergeving in Christus. En hij is leidinggevend voor ons met zijn Heilige Geest als het gaat over gezag. Laat ik het ook maar gewoon zo zeggen. Het kwartje moet gewoon een keer vallen in ons leven. Ik ben verantwoordelijk. Aan een heleboel dingen kan ik misschien niks doen, dat is dan zo. Dat zijn mijn omstandigheden, dat ligt er. Maar hoe ik nu in het leven sta, hoe ik gebutst, geschonden en beschadigd door de gevolgen van alles uit het verleden het verder doe, daar ben ik verantwoordelijk voor. En aan die verantwoordelijkheid onttrek ik me niet langer. Het kwartje moet vallen. Toen de voormalige koningin Victoria van Engeland nog kind was, toen werd er eigenlijk niet verteld dat het de bedoeling was dat zij als volwassene straks koningin van het land zou worden. En op een of andere manier dacht ze daar zelf ook gewoon niet over. Ze was gewoon kind. En ze ging naar school en ze moest haar best doen en al die dingen meer. Maar ze deed haar best niet. Ze gooide er met de pet naar. En haar onderwijzers die dat echt wel bedachten van ja, maar dat meisje dat moet straks koningin worden. En moet je kijken hoe ze doet. Nou, die hadden het er maar moeilijk mee. Komt niks van terecht van dat kind. Gaat helemaal verkeerd. Ten slotte besloten die onderwijzers haar te vertellen dat ze op een dag koningin zou worden. En toen ging het licht op. Toen Victoria dat hoorde, toen zei ze rustig: Oké, then I'll do my best. Dan zal ik mijn best doen. En dat deed ze vanaf die dag. Want dat ze koningin zou worden, ja, dat was toch wel een ding. Gemeente, hopelijk komt dat bij ons binnen. God heeft een hoge roeping voor ons. En daar mogen we ons op richten. Beseffen wij dat al? Dat God ons roept tot zijn dienst, tot zijn koninkrijk, tot zijn heerlijkheid. Beseffen we dat al, dat we mens zijn? En dat wij meer zijn dan ons werk en onze gezondheid en ons bezit. Waar leef je voor? Leef nou eens voor God.
Leef nou eens naar zijn toekomst toe.
Leef met hem.
Spreekwoordelijke leidelijkheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, dat waren de eerste twee punten van de preek. En nu komen we bij de derde, goddelijke gerechtigheid.
En dan staan we stil bij het laatste gedeelte van het hoofdstuk. Vers 20 en 21 heb ik gelezen als tekstverzen.
Waar wij mensen meer en meer van overtuigd moeten worden, is dat God regeert en dat hij rechtvaardig is. God gaat rechtvaardig om met de hele wereld. Hij gaat rechtvaardig met ons voorgeslacht om en hij gaat ook rechtvaardig met onszelf om. Doet God het niet verkeerd? Nee, God doet het niet verkeerd. En een van de regels van het goddelijk recht is: de mens, de ziel, de persoon die zondigt, die zal sterven. Hij, zij. Dat hoorden we al in vers 4 en dat wordt herhaald in vers 20. Het loon van de zonde, ja, wat is dat ook weer? De dood. Nou, dat loon, dat keert God ook echt aan de zonde, aan degene die gezondigd heeft uit, vroeg of laat. Hij is eerlijk, hij is recht. Dus, de zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen, de gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Paulus die zegt in Galaten 6, heel kort en krachtig, ieder zal zijn eigen pak dragen. U het uwe, ik het mijne. Ieder zal zijn eigen pak dragen. Gods oordeel en straf, als je die verdiend hebt, dan moet je erop rekenen dat die naar je toe komt, vroeg of laat. Soms merk je er al wat van in wat we noemen tijdelijke straffen. Maar die zijn wel altijd beperkt. Bij alles wat we aan tegenslag, moeite en verdriet ondervinden, voor zover we daar Gods straffende hand in moeten zien, moeten we altijd nog zeggen: hij straft ons maar naar onze zonde niet. Geen van ons krijgen wij hier in dit leven op aarde alles wat wij verdienen met onze zonde. Gelukkig niet. En laten we dat ook maar bekennen, beseffen. Hij straft ons maar naar onze zonde niet, want dan waren we er niet meer. Maar stel nu dat je in je zonde bent gebleven en dat je daarmee voor de rechterstoel van de Heer Jezus komt straks, als die zit op de grote witte troon. Ja, dan moet je verwachten dat hij definitief zal straffen met de straf van hel en ondergang. En dat je te maken krijgt met de uiteindelijke afrekening van het eeuwige oordeel. Daar kan je alleen maar voor beven. God de schuld geven, dat doen we misschien wel eens, maar daar kan je niet mee doorgaan. Dat moet stoppen. God is goed. Hij doet niks verkeerd. Alle ellende in deze wereld heeft te maken met de zonde van anderen. Ook de duivel, die zit er ook bij. Maar het heeft ook te maken met de zonde van onszelf. En al hebben wij zelf niet de schuld van alles, de schuld die we hebben, moeten we onder ogen zien. Israël in Babel en Nederlanders in hun omstandigheden komen het best op hun plaats als ze buigen voor God. En als ze dan hun ene zonde, die zonde die je nekt, die je heeft, die altijd weer de baas is. Of misschien heb je wel 20 zonden. Of 1000 zonden. Als je ze allemaal maar voor God blootlegt. Heere, u kent en doorgrondt me. U weet wat er aan de hand is in mijn denken, in mijn willen, in mijn bedorvenheid. Als je zo het aan God gewonnen geeft, Heere, hier ben ik. Ik heb eigenlijk mijn best gedaan om bij u weg te blijven. Ik wilde eigenlijk zelf de baas blijven. Dat is er aan de hand in ons leven, als we van God wegleven. Ik geloof meer in mezelf dan in God. Maar je geeft het op. Heere, hier ben ik. Ik geloof niet langer het meest in mezelf. U bent God. Hier ben ik. Kan dat? Zo bij God komen en dan vraag je hem eigenlijk om, ja, om genade, om een nieuw begin. Wil God dat, een nieuw begin maken met mensen? Ja, zeker wil hij dat. Dat klinkt duidelijk in Ezechiël 18. Zelfs als iemand een goddeloze zoon is geweest en hij had een godvrezende vader. Goed voorbeeld, maar dat hielp allemaal niks, hij ging zijn eigen gang. Nou, hij is een goddeloze zoon geweest. Je zegt van ja, dat ben ik. Dat spoor ben ik opgegaan. Je bent hebzuchtig geweest. Je hebt gemoord. Aan afgoden offers gebracht. Het bed gedeeld met de vrouw van een ander. Arme mensen slecht behandeld. Iets geleend en het niet teruggegeven. Je hebt walgelijke goden aangebeden. En dan zegt God in onze tekst, vers 21, maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Zo ging het bij Manasse, koning Manasse. Die had een godvrezende vader, hè? Hiskia. Goed voorbeeld, maar Manasse die deed het totaal anders. Die ging zijn eigen weg. Maar toen hij tenslotte in het buitenland in de gevangenis zat, kwam hij tot inkeer en vernederde hij zich voor het aangezicht van God en bad tot hem. En dan lees je, en God liet zich verbidden en hoorde zijn smeking. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. En zo wil God dat het bij veel meer jonge en volwassen mensen gaat die zich van God hebben afgekeerd. Kom terug bij God. God roept ons. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Waarom zou u sterven, o huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere Heere. Dus bekeer u en leef. O, zeg je? Als God dat nou echt wil, dat ik terwijl ik slecht ben niet omkom, maar leef, dan is die eigenlijk toch wel goed. Dan is die niet alleen maar rechtvaardig, dan is die zelfs barmhartig. En dat is die inderdaad. Maar dan kun je natuurlijk ook zomaar vragen, hoe kan dat eigenlijk? Want dat verdien ik helemaal niet. Waarom zou die eigenlijk zo goed zijn naar mij toe? En het antwoord op die vraag ligt in Gods eigen hart. Hij is barmhartig, hij is liefdevol. En in die liefde heeft hij zijn zoon gegeven om in onze plaats de straf van de verdiende dood te ondergaan. En die zoon, die is de rechtvaardige die velen, die zelf zo onrechtvaardig zijn als wat, en dat veranderen ze nooit meer. Hij zal velen rechtvaardig maken. Want hij heeft onze ongerechtigheden gedragen. Gemeente, daarom is de complete evangelie roep niet alleen maar bekeer u, ga anders leven. Maar de complete evangelie roep is bekeer u en geloof in de Heer Jezus Christus. En onze zonden worden vergeven en in plaats van de dood wacht ons het leven voor eeuwig. Gemeente, dat wij vanwege ons voorgeslacht ellendige gevolgen meemaken, ja, dat is niet altijd te verhelpen. Maar wanneer er bij onszelf aanwijsbare zonden zijn, dan mag er wel wat veranderen. Wij mogen daarmee bij God terechtkomen. Hij wil ons erin begenadigen en vernieuwen. Hij wil niet enkel onze zonden vergeven, maar ons ook een nieuw hart en een nieuwe geest geven, waardoor wij praktisch gezien anders mogen leven. Wij gaan Gods geboden doen en niet tegen onze zin, omdat het nou eenmaal moet, maar omdat het willen. Dat gebeurt zo met een nieuwe hart en een nieuwe geest. En dat nieuwe leven dat krijgt dan handen en voeten in onze godsdienst op zondag en door de week. In ons huwelijk, in onze omgang met seksualiteit, in hoe we onze plek innemen op school en op het werk en in de hele samenleving. En om dan nog even bij dat klimaat terug te komen dat ik aan het begin al noemde. Ja, dat veranderen wij natuurlijk op ons eigen houtje niet zomaar. Maar we zullen als christenen ons wel afvragen of we in sommige opzichten niet een beetje matiger kunnen leven dan dat we doen. Of we zullen ons kleine steentje proberen bij te dragen als de overheid stappen probeert te zetten richting een andere omgang met onze leefwereld. En wat voel je je vaak ongelukkig als je zegt, ik kan er niks aan doen? Dan zit je vast. Wanhoop kan je naar de keel grijpen. Maar wat een zegen dat God tegen ons zegt, zeg niet, ik kan er niks aan doen. Hij roept ons terug. Hij roept ons tot een leven met hem. Het laatste woord van Ezechiël 18, dat best wel wat langere hoofdstuk is. Leef. Dat kan je in ieder geval wel onthouden. Dat wil God je zeggen vanavond. Leef. En om nog even terug te komen bij dat meisje Victoria. Die is koningin geworden. En iedereen die de roep van de Heere gehoor geeft, die zal koninklijk in het leven op deze aarde staan. Dan mag je koninklijk in Bruchem wonen en in Zaltbommel werken of waar je ook werkt of naar school gaat. Koninklijk, met en vanuit de Heere. En straks zul je met Christus in de hemel delen in eer en heerlijkheid van Gods koninkrijk. En je zult eeuwig leven om de rechtvaardige en barmhartige God te loven. Amen. Wij zingen Psalm 32, vers 3. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En vers 6, rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Psalm 32, vers 3 en vers 6.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere God, we leggen het voor u neer dat wij in een aantal opzichten slachtoffer zijn in deze wereld. Vanwege wat anderen gedaan hebben, beslist hebben, of dat onze ouders nu zijn of onze grootouders. Mensen in de samenleving, collega's op het werk, de buurt, het dorp, er is zoveel. En als deze of gene echt lijdt vanwege wat een ander gedaan heeft, wij brengen hem, haar, voor uw aangezicht. Zie deze persoon aan, met uw troost, met uw genade, met uw gunst. Maar heb er ook dank voor, Heere, dat u ons altijd weer persoonlijk aanspreekt als de mens die we nu zijn, met het leven dat we nu hebben, en dat u ons hart wilt hebben. Ons persoonlijk. Dat u ons op onze verantwoording wijst. En wij komen tot u met het leven zoals het er bij ons is. De dingen die wij pas gedacht en gedaan hebben. De levenskoers die we tot hiertoe uitgestippeld hebben gehad. De dingen die we van plan zijn geweest. En we belijden u met schaamte als we niet goed bezig waren. Als we verkeerd aan het denken waren. En we bidden u om echt berouw, dat we erdoor zakken, dat zelfgenoegzame bestaan, dat eigengerechtigde leven, dat eigenwillige doen. En we bidden u om de genade van de Heer Jezus Christus, om liefde en vergeving. En heb dank, Heere, dat u ons ook vanavond laat verkondigen dat die liefde er is, dat het uw liefde is, waarmee u ons hebt opgezocht daar waar we zitten. En dat u wilt dat we leven met u, voor u, koninklijk. En dat u een koninkrijk voor ons in gedachten hebt. Laten alle kinderen, alle jongeren, alle volwassenen dat voor ogen mogen hebben. En zo verantwoording nemen voor hun leven zoals u ze dat geeft. Heer, we hebben er u bij nodig. Als u ons aan onszelf overlaat, wordt het niks. Maar u wilt zelf onze leidsman zijn. Door uw geest en woord. Vanuit de Heer Jezus Christus. In uw goddelijke verkiezing en genade, Heere God. We bidden u voor elkaar als we weer naar huis gaan. Naar onze eigen omstandigheden. Zorgen, problemen. Ze liggen er soms na de zondag weer net zoals van tevoren. Maar mogen we wel gesterkt en bemoedigd weer in dat eigen leven van ons terugkeren. Laat uw trooster zijn als we alleen thuis komen. Laat uw heil er zijn als we weduwe, weduwnaar zijn. Een kind hebben verloren. Ouders hebben moeten missen. Als er leed is dat momenteel met ons meegaat vanwege de gezondheid die niet goed is. De ouderdom die zorgen baart, het handicap dat niet meer weggaat. We bidden u, Heere, om uw zorg in de gezinnen en zeker ook voor ouders die ermee zitten dat hun kinderen een andere kant op willen. En dat ze zich niet sturen laten. Wij smeken u, Heere, mag er ommekeer voor ze komen. Binnenkort. Wij smeken u, Heere, om uw zorg in de generaties. Dat uw verbond mag doorlopen, dat we dat ook mogen zien. En heb dank, Heere, dat daar ook voorbeelden van zijn. Die liggen er hier in Bruchem toch ook. Wij smeken u, Heere, om alles wat we nodig hebben in de nieuwe week, bij ons werk, bij het naar school gaan, het voor de klas staan, het werk in het ziekenhuis of het verblijf in het ziekenhuis, de afspraak die van de week in de agenda staat. We bidden u, Heere God, om uw omzien naar onze overheid, ons hele land, het volk. We bidden u, Heere, dat wij onze verantwoordelijkheid ook mogen nemen als het gaat over wat wij doen met de grondstoffen van deze wereld en wat onze invloed op het klimaat zou kunnen wezen. Help ons om niet weg te blijven duiken, zoals we zo makkelijk doen. Heere, zegen uw hele kerk, ook de vervolgde kerk. En wees u Israël nabij, opdat ze Christus mogen ontvangen en omhelzen, die ze tot nog toe eigenlijk weggeduwd hebben. Heere, we zeggen u dank voor deze zondag, voor de dienst van vanmorgen en van vanavond. Zegen uw dienaren die u hier gesteld hebt, dominee Van Zetten, dominee Van der Wind. Zegen de gemeente op de weg naar het avondmaal toe, dat volgende week bediend mag worden. Wilt gij onze zonde wegnemen van deze zondag? En mogen wij u eren en loven. Trouwe, heerlijke en grote God, hoor ons in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6. Tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.